Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 1. Efeze 1. De te zingen psalmen, psalm 68 vers 17. Psalm 2 vers 4 en 6. Psalm 118 vers 7. Psalm 89 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 1. De te zingen psalmen, psalm 68 vers 17. Psalm 2 vers 4 en 6. Psalm 118 vers 7. Psalm 89 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 68 en daarvan het 17e vers, het slotvers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Het 17e vers van Psalm 68. tweede schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de gemeente van Efeze en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemden u Efeze 1, voorafgegaan door de lezing van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en van den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil Gods, den heiligen te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in den hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar een rijkdom zijner genade, met welk hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in den hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn, tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een Heilige Geest der belofte, die Het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende, uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven den geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet tot zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en allen naar naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult.
Vergrootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u heeft ons vanmorgen hier samengebracht in de weg van uw aanbiddelijke raad en voorzienigheid. Wat is het groot als een mens daarvoor een geopend oog mag ontvangen. Als u een blik mag werpen in de leiding die u houdt en geeft met mensen, kinderen, bijzonder ook met uw kerk. Dat alles rust in uw handen. De voorzienigheid een bijzonder trooststuk ook voor uw kerk, die daarin mag ontvangen een vastheid die een mens in zichzelf nou nooit zou kunnen vinden. Dat u een vaste gang gaat de eeuwen door met al uw volk, waarvan geldt dat zij in en van zichzelf niet anders kunnen dan altijd maar hinken en zinken. Die bij ogenblikken niet meer kunnen bekijken waar ze vandaan komen en waar het heen moet. Hier en dan weer zijn oog te mogen slaan op u. De vastheid van uw handelen. De betrouwbaarheid van uw woord. Het doel dat u zich gesteld heeft. Waar u op aanwerkt. Wat ook zeker volbracht zal worden. Heren, mag er ook vanmorgen een oog op geslagen worden. Maar een oog des geloofs. Alleen zal dat zien. Andere ogen kunnen misschien daar wel op staren. Als u woord ervan spreekt en enige voorstelling daarvan hebben. Maar toch nooit vastheid en vertroosting in vinden. Daarom bidden wij u om nieuwe ogen. Want dat zal toch allereerst gebeuren moeten. Het kan zijn dat wij tegen elkander wel eens zeggen, vestig uw oog dan op God. Maar dat er dan ook een ziel mag wezen die het mag uitroepen, dat is toch eerlijk. Daar heb ik nou geen oog voor. Dan moet ik andere ogen krijgen. Of Heere, met uw eigen woord, daar moeten mijn ogen gezalfd worden. Met de zalving des geestes om te zien wat natuurlijke ogen niet zien. Maar dan wordt alles anders. En dat zal toch nodig zijn. Om dan ook in die weg gebracht te worden waarin alles open gaat. Uw woord gaat spreken van grote en van eeuwige en van goddelijke zaken. Heren, er wordt een mens op zijn plaats gebracht. Wil het ook vanmorgen nog doen. Heb dank dat we hier nog weer samen mogen zijn. En tweede paasdag naar de orde van onze kerk. Wat betekent dat? Dat weten wij niet, maar in ieder geval betekent het dat er opnieuw gelegenheid is om samen te zijn. En dan mag het zijn bijzonder ook een nadere overdenking van hetgeen op die wonderlijke dag der dagen is gebeurd. Waarin gij uw goedkeuring openlijk hebt betoond in de opwekking van uw zoon, van hetgeen hij op Goede Vrijdag heeft gedaan. Daar op de paasmorgen is nog de kwitantie uitgereikt, het betaalbewijs, er is voldaan. U bent voldaan. Heren, en waar zou nou anders een mensenkind zijn moeder hoofd op kunnen neerleggen? Eigen voldaanheid, eigen werkzaamheid. Op alles moet hij de dood schrijven. Maar dat gij nu voldaan zijt, heren, dat u recht bevredigd is geworden. Ja, en daar nou ook een bewijs van te ontvangen in eigen hart en leven. Daar zal het over moeten gaan. Dan vallen Goede Vrijdag en Pasen samen. Wat de Zoon heeft gedaan, door de Vader bevestigd en door de Geest betuigd in het hart. Ook u, vergeving der zonde, geschonken. Ook u geldt nu mijn eeuwige liefde en gemeenschap. Heren, mag dat de vrucht zijn in ons leven, op welke dag die ook gevonden mag worden, als die er mag zijn, voordat wij onze ogen op aarde sluiten en opslaan in die grote eeuwigheid. En iedere keer als wij weer wakker worden en als wij weer verwaardigd worden om nog te leven, nog te zoeken, nog onze ogen op te heffen tot u, mag het dan altijd zijn in het diepe besef van een eeuwigheid die aanstaan is, van een levendige wetenschap, dat wij u gaan ontmoeten en dat er dan een besluit zal vallen. Dat was gevallen in het leven, want dat zal beslissend zijn, maar dan wordt het ook afgekondigd wat de eeuwige toekomst van onze ziel zal zijn. Ach heren, we moeten ons iedere dag weer beschuldigen. We leven alsof er geen God en geen eeuwigheid is. We zoeken het altijd maar weer in de tijd, in de dingen van hier en nu. En als ons dan gesproken wordt van een eeuwigheid, dan vullen we dat in met eeuwig geluk en voortzetting van het geluk dat we hier hebben gezocht, wel niet ten volle gevonden. Dat zal dan straks beter en anders zijn. En zo misleiden wij onszelf, want geen grond in ons om daarop die hoop te vestigen. Geen godswonder in ons leven gebeurt om daarvan verzekerd te zijn. Hier een mens leeft er maar op los. Hij eigent zich wat toe, zo in het natuurlijke als in het geestelijke. En zo gaat hij door, niet beseffende welke een vreselijke toekomst zijn deel zal zijn. Het is wel een ontzaglijk wonder om werkelijk van de hemel bekeerd te worden. Heren, dat komt dat volk wel te weten, hoe anders dat nu is. Want dan is al dat rustzoeken hier in beginsel voorbij. Heren, dan wordt het een wonder. Dan wordt het een wonder als onze voeten eenmaal zullen staan op de gouden straten van Jeruzalem. Ja, dat zal een wonder zijn bij aan- en bij voortgang en bij de uitgang van het leven. Heren, en dat is wat uw volk toch ook altijd, en als het er nog is ook in deze tijd, toch geleerd heeft en leren zal, zo er nog mogen zijn. Liggende onder het zegel van uw verkiezend welbehagen. Het zal altijd in de weg van het wonder wijzen. En als dat wonder gemist wordt, oh, dan zal er niets van u zijn. Dan is inbeelding een eigen godsdienstigheid. Een godsdienst van eigen maksel. Wel, daar zullen we mee omkomen. Heere, ontdek onze blinde zielsogen toch aan onze nameloze armoe van nature. En ontdek ons ook wat onze godsdienst wezenlijk voorstelt. Dat het waar is wat Paulus heeft opgetekend. Uw woord, Koninkrijk der Hemelen, bestaat niet in woorden, maar in kracht. Laat dat ook vanmorgen gepredikt mogen worden, maar ook gekend mogen zijn. Woorden, wij bouwen er kastelen van. Huizen om in te wonen. Behagelijke beloften waarmee wij ons omringen. Dat is onze godsdienst. Heren, maar de kracht wordt erin gemist. De verbrijzeling is er nooit geweest. De oprichting in de Zoon van uw liefde, onbekend gebleven. De kracht van zijn bloed, geen wetenschap. Het is alles beschouwelijk. Hoeveel zijn daar niet eeuwig mee omgekomen. En daarom bidden wij u ook in dit morgenuur. Daadzaken in ons hart, wezenlijkheden. Druk het af, werk het uit, bij aan- en bij voortgaan. We mogen er nog zijn. Dat predikt ook deze dag. Gaat nog eens sprake uit van de dag, maar ook van de nacht. Van de dag. U leeft nog. Je kunt nog bekeerd en met God verzoend worden. Gaat ook eens sprake uit van de nacht. Je moet sterven en God ontmoeten. En laten beide ons dan dringen tot dat ene, dat noodzakelijke, de rechtvaardigmaking van onze ziel in de vierschaar, hier en eenmaal daar, op die laatste rechtszitting. Gedenk ons in het spreken en luisteren, hier en thuis. Bedien ons uit uw heiligdom. Maak het tot waarheid in ons binnenste. En zie ons aan en verhoor ons. In hem, dien gij altijd hoort. In de vergeving van onze zonden. Uit genade. Amen. Geliefde, voor ons ligt de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. De gemeente die hij bezocht heeft tweemaal. In het jaar 52 en in het jaar 54. De eerste maal kort, de tweede maal lang, 3 jaar. Heeft hij gearbeid in die gemeente aan de kust van Klein-Azië, Efeze. Havenstad, handelstad, stad van vermaak, maar ook stad waarop Gods oog heeft willen rusten. Om ook daar, in die heidenwereld, plaats te maken voor een volk dat op het allernauwst met zijn zoon verenigd zal zijn. Daar is de gemeente Gods gekomen. De kanttekenaar spreekt daar zo van. Een schone gemeente. Een schone gemeente. Wanneer is de gemeente nou schoon? Waarom zeggen we dat schoon? Is dat onze waarneming? Nee, dat is wat Christus zelf zegt van zijn bruid. Gij zijt schoon, mijn liefste. Wel, dat is de gemeente die gewassen is in het bloed van Christus. En versierd met zijn lieve geest. Dat is een schone gemeente, me dunkt. Het zal niet alles Israël zijn geweest wat Israël heet. Dat zal voor Efeze ook zo zijn geweest. En toch mag Paulus aan de aarde liefde deze gemeente zo bijzonder aanspreken. In die brief die hij schrijft vanuit de gevangenis in Rome. Brief aan de gemeente van Efeze. Die schone gemeente, om nogmaals de woorden van de kanttekenaar te gebruiken. Een wonderschone brief ook. Vanmorgen u het eerste hoofdstuk gelezen. En ik weet wel, het past niet om één gedeelte van Gods woord boven het andere te stellen. Het is alles Gods woord. Het is alles door de Heilige Geest ingegeven. Maar het mag wel opgemerkt worden dat sommige gedeelten van een bijzondere schoonheid zijn. Bijzondere waarheden bevatten, waar de kerk ook mee mag worden onderwezen, ook in dit morgenuur. En dat geldt zeker ook van dit hoofdstuk, wat daarin staat als in één zin door Paulus onder de bediening van de Heilige Geest uitgesproken en opgetekend, kent nauwelijks zijn weergaan. Een opeenstapeling van dierbaarheden en waarheden die de kerk van God alle tijden door tot grote vertroosting zijn geweest. Daaruit wensen we ook in dit morgenuur een gedeelte te overdenken. Uit dit eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En het is waar hij na, zo begint dit hoofdstuk, de groet en de dankzegging voor de vele zegeningen die over de gemeente zijn uitgestort, als derde komt tot zijn gebed voor die gemeente. En dat is het slot van Efeze 1, het gebed. Dus deze brief begint met de groet, dat is gebruikelijk. Vervolgens een bijzondere opsomming van de zegeningen die Efeze heeft ontvangen, en sluit dan af met een gebed. Waarom? Een gebed om vermeerdering, vermeerdering van de kennis. Nou moet u bij vermeerdering altijd één ding als eerste wel onthouden, er moet wel wat zijn om het te vermeerderen. Wel, dat mocht Paulus van Efeze geloven. En daarom bidt hij ook om vermeerdering van die kennis, nog meer ingeleid te mogen worden in die waarheden, in die dierbaarheden. Vermeerdering van kennis. Hij vraagt dus om verlichting van de ogen van het verstand, om er nog meer in te mogen zien. Daaruit nog meer vertrouwd te mogen worden. Daardoor die gang nog vaster te mogen gaan naar de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn. Alles en in allen. Maar hij vraagt ook om vermeerdering van het gevoel van de kracht van God, waardoor al deze dingen geschonken zijn. Want al die weldaden, we hopen er straks iets van te mogen zeggen, die zijn niet door die mensen even ze zelf genomen. Die hebben geen zaligmaker gestolen, zichzelf niet met belofte omhangen. Maar die zijn bediend geworden met kracht van omhoog. En nou bidt Paulus ook of die kracht meer en meer gevoeld mag worden. Niet alleen kennis, het zien van, maar ook de ervaring van de kracht waardoor deze zaken gekomen zijn. En die kracht waaruit de kerk nog steeds bediend moet worden om haar loop door deze wereld te kunnen volbrengen. Om vermeerdering van zicht op, kennisneming van de kracht van God, die hij omschrijft als een uitnemend grote kracht. En daarvan zouden wij vanmorgen met Gods hulp willen spreken. Het zijn de versen 19 en 20 van het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 1, waar Paulus daarom bidt. Verlicht de ogen van verstand in vers 18. En ook zicht op de uitnemende grootheid van Gods kracht. Vers 19 en 20, waar Gods woord, onze tekst in het morgenuur, als volgt staat opgetekend. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Tot zover. Ze spraken van, er wordt ook gebeden om kennis van, en zo staat het hier, de uitnemende grootheid van zijn kracht. Dat is de kracht van God. De uitnemende grootheid van Gods kracht. En die kracht, daar hebben we vanmorgen over te denken, moeten wij kennen in haar wezenlijke kenmerken en in haar werkzaamheden. En dan noemt Paulus daar twee werkzaamheden van die kracht. Namelijk de kracht in ons, aan ons en in Christus. En dat is diezelfde kracht die in Christus werkte toen hij opgewekt uit de doden werd, opgewekt uit die doodslaap. Diezelfde kracht werkt ook in de gelovigen. Die ene kracht van God en in Gods kerk en in Gods lieve schoot en wonderkind Jezus Christus. Hoe heeft die kracht geschitterd? Hoe is die aan het licht gekomen toen God zijn Zoon opwekte uit de doden op de paasmorgen? Wel, diezelfde kracht is er ook aan de kerk betoond. Daardoor is zij bekeerd geworden. Daaruit leeft zij. Daarin kan zij haar loop volbrengen, zeiden we. En van die kracht zal ze eeuwig bediend worden. Denken we dan met de hulp des Heeren na over die uitnemende grootheid van Gods kracht. Ten eerste overdenken wij de wezenlijke kenmerken van die kracht. Ten tweede, de werking van die kracht. Ten eerste, en daar wijk ik af van de volgorde van die tekstwoord, in Christus. en ten tweede de werking van die kracht in Gods kerk. Dus de wezenlijke kenmerken van die kracht en de werkingen van die kracht ten eerste in Christus, ten tweede aan zijn kerk betoond. Wij zingen nog van Psalm 2. Van Christus, die met die goddelijke macht bedeeld is geworden. Want hij is er niet alleen door opgewekt, maar hij is er ook mee bedeeld geworden. Psalm 2, vers 4 en vers 6, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht, daar heeft hij de kracht God, die uitnemende grootheid van Gods kracht, waarmee hij niet alleen is opgewekt, maar ook bedeeld is geworden. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit van het wereldrond doen horen. En het zesde, vreeseren macht en dient zijn majesteit, want het wil ook een prikkel zijn in dit morgenuur, geliefde, om in oprechte vrees voor deze macht die u zal treffen als u onbekeerd sterft, nog deze macht aan te roepen, af te bieden, om daardoor bekeerd en met God verzoend te mogen worden. Vreeseren macht en dienst zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezegd. En wat er verder volgt in de versen 4 en 6 van Psalm 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Zo begroet Paulus de schone gemeente van Efeze. Stelt zich aan haar voor, begroet haar met die genadebede. Genade zij u. Om dan te danken voor de weldaden die God bewezen heeft aan deze gemeente. En hij somt ze op. Gemeente, en ik moet ze ook vanmorgen noemen. Ze zijn zo schoon. Zo schoon. Die weldaden, die edelstenen. Hiermee heeft God de gemeente gezegend. Waarmee? Het eerste wordt genoemd de verkiezing. Paulus begint waar God is begonnen. Met de verkiezing van eeuwigheid. Wat een edelsteen, wat een waarheid. Wat een dierbaarheid. Anders zouden we nooit een mens zalig hebben kunnen worden. Van eeuwigheid verkoren. De Vader. Geen enkele dwingende reden van buiten om dat te doen. Maar innerlijk. Zo is een eigen hart gevonden. Besloten. Om een getal bij hem bekend. Uit die grote hoop de rampzalige af te zonderen. Eeuwig in zijn gemeenschap te stellen. Om zijn lof te verkondigen. Van eeuwigheid verkoren. De vaste grond van de kerk. Dat is een hemel. De overdenking daarvan, dat is een hemel. Het gaat verder. En de aanneming tot kinderen. Wat God verkoren heeft, zoekt hij op. En zo verloren zondaar, een kind des duivels, wordt dan in de vereniging met Christus, want er is geen één weldaad te verkrijgen buiten Christus, aangenomen tot zijn kind, als dat mag gebeuren. Als hij zegt, mijn kind, dan heeft u een vader. Wie mag dat nou weten? Mijn kind. Ik zal niet meer op u toornen. En nooit meer op u schelden. Een kind aangenomen. In de geliefde. Derde. Ik durf eigenlijk niet verder te gaan. Nog een hemel. De verzoening met God. Hoe kon hij ons aannemen? In de geliefde, ja. Het werk dat hij gedaan heeft. Dat ons wordt toegerekend. Ons die geloven. Opgezocht. Aan het einde met zichzelf gebracht. Naar recht verdoemd. Verloren voor eeuwig. Naar recht, o God. En toen overgezet, overgenomen en gekomen in Christus, die aan het recht van God heeft voldaan, die toren over de zonde heeft doorleden, de ganse wet in aller deel volmaakt heeft volbracht gehouden, God geëerd. Zo, wat hij verworven heeft, wordt de kerk toegerekend en zo ben ik rechtvaardig voor God. Zo is hij verzoend, God. Ligt het vlak tussen God en mijn ziel. Zal er weer gemeenschap zijn. Vierde hemel. Het middel daartoe gebruikt. De verkondiging van het dierbaar evangelie. Als dat de boodschappers zijn gekomen. Met die heerlijke boodschap. Die huiveringwekkende boodschap. Die vernederende boodschap. Die hartinnemende boodschap, het is alles in de waarachtige bekering gebeurd. We hebben gebeefd toen het vonnis werd afgekondigd, des doods schuldig en gehuppeld van zielenvreugd. Toen hij zich vertoonde aan de ziel die de straf heeft gedragen. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het woord verkondigd, geloofd, waar geworden in het binnenste. De roeping door het heilige evangelie. Krachtig gemaakt door de bediening des geestes. Vijfde hemel, de bijeenvergadering van al dat volk hier beneden, alle tijden door en daarboven. Één kudde, één schare, eeuwig onder dat gezegende hoofd Christus. Zal opgaan in de aanbidding van God en het Lam. De bijeenvergadering, al die lieve kinderen samen. Met hun oudste broeder daar in de hemelse heerlijkheid. Eenmaal bijeenvergadering. En dan zal het waar zijn, Heer. Ook voor mij. En dan komt die zesde edelsteen. Waarheid, heerlijkheid, hemel te spreken. De verzekering dat waar is door die grote verzegelaar, de Heilige Geest, die met ons getuigt dat we kinderen God zijn. Die belofte voorstelt, de geloof opgeeft. Nadat gij geloofd hebt, verzekerd, verzegeld, teruggebracht, roeping en verkiezing vastgemaakt. Wat een weldaad. Paulus somt ze op. Hij verliest zich daarin. De ene naar de ander. En dat ook allemaal uitgegoten over het volk daarin Efes. Kan het niet opkrijgen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die u met deze zegeningen, geestelijke zegeningen, in Christus heeft bezocht. Maar alles moet hier verder. En Paulus gaat ook verder. We hebben het u gezegd, de derde. En dan gaat u bidden. Of er nou bij het volk in Efeze steeds meer kennis mag zijn van deze weldaden. Hoe rijk ik wel ben. Paulus weet ook wel dat Gods volk zo menigmaal onder haar stand leeft. We mogen het niet zeggen als ik me niet vergis. Maar hoe vaak leeft dat niet? En wat Paulus hier doet is dit. Om nou dat volk op te leiden. Tot meer vastheid. Meer vrucht. Meer kennis. Meer blijdschap. Want het koninkrijk der hemelen bestaat niet in woorden maar in kracht. Maar is ook gerechtigheid, rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En daarom bidt hij dat dat meer en meer gezien mag worden door Gods kinderen. Dat wat zij in Christus hebben ontvangen. Meer oog voor die rijkdommen die hier al in de heiligen van God zijn geschonken. Hoe rijk ik wel ben dat ze gaan beseffen, ik weet uw armoede. Doch gij zijt rijk. Dat ze gebed nog meer oog te mogen krijgen. En daardoor meer vrede en blijdschap te mogen ontvangen. Uit hetgeen zij in Christus hebben ontvangen. Dat is een grote zaak. En ook meer en meer wat er nog komen zal. De erfenis. Hetgeen weggelegd is. Om daar ook eens een oog voor te mogen ontvangen. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor allen die uw naam vrezen. Daar bidt de dichter ook om. Geef mij een oog dat het goed aanschouw. Dat gij het onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. En hij bidt. Om ook meer zicht op de kracht waarmee dit alles geschonken is. Waardoor het onderhouden wordt. Waardoor het ook eenmaal vervolmaakt zal worden. En dan komt hij te spreken over die uitnemende grootheid van Gods kracht die dit alles gewerkt heeft. En staan we dan stil, geliefde, bij de wezenlijke kenmerken van die kracht van God. Want ja, daar is natuurlijk veel kracht. En alles, maar dan moet ik spreken over eerste en tweede oorzaken, dat wil ik vanmorgen toch niet doen, is wel te herleiden tot God. Maar laten we het zo op zichzelf eens beschouwen. Ik kijk vanmorgen met u naar een zuigeling. Een zuigeling, een pasgeboren kindje. Hij heeft niet zoveel kracht, hè. Maar toch soms kan het al, zo jong als het is, een paar dagen oud, al zo die vinger van moeder zo omklemmen. Daar is al enige kracht in de zuigeling. Maar het is niet te vergelijken bij het kind op latere leeftijd, de peuter. Die kan al wel een steen optillen. En nog weer later, de man is een kracht die een grote eikenboom kan vellen. Vermeerdering van de kracht in de loop der jaren. Er komt ook weer een afname van die krachten. Dat is ook waar. Zo zijn de menselijke krachten, u weet dat wel. We zien het ook in het rijk van de dieren. Bijzondere krachten. Een paard, die trekt wat een mens niet kan. Een ploeg, moeiteloos door de akker, zo hard als hij is. We denken aan de leeuw. Zijn kracht, zijn snelheid. Waarmee hij zijn prooi achtervolgt en zich stort op die prooi. Dood, verslind. Welke krachten huizen daar niet. Nog meer kracht, ja. Ik denk aan wat het in de loop der tijden is geweest. Door God gesteld, hoor. Begrijp me goed, in de menselijke vermogens om, ik noem maar een enkele zaak, om een motor te ontwikkelen die een ruimtevoertuig tot op ongekende hoogte opstuwt. Want een kracht huizen daar niet in. En ik denk, om dat maar niet meer te noemen, aan de kracht van de kernwapens door de mens uitgedacht. Met die verschrikkelijke, vernietigende krachten. Zoveel krachten zijn er. En dan denk ik ook vanmorgen de kracht in wat wij dan noemen de onbezielde natuur. Ik denk aan de golf die beuken op de kust en grote delen van het land wegslaan. Krachten die van de mens en van dieren ver te boven gaan. De krachten die we kunnen waarnemen als een meteoor inslaat, welk een krater laat dat na. En ik denk aan die aardkrachten die grote delen zelfs van een land omhoog tillen. Ongekende krachten huizen daar. En ze doen ons huiveren. We gaan onze krachten ver te boven. En u zegt Paulus, maar er is één kracht die al die krachten zo onuitsprekelijk ver te boven gaat. Dat is de uitnemende kracht van God. De uitnemende grootheid. Groot zijn de krachten in de natuur. Maar uitnemende, dat is boven dit alles uitgaande grootheid, is er in de kracht van God. Alles te bovengaand. Dan mag ik het vanmorgen zeggen. Daar zijn geen grenzen aan Gods macht. Grenzeloos, onbepaald, onmetelijk. De krachten die in God zijn. Dat is eerst de uitnemende grootheid. Al die krachten, deze moeten we eruit nemen en daar ver boven plaatsen. Geen grenzen. En als dat nou eens geloof mag worden, Valk. Ik, met Jozefat in mij, is geen kracht. En zo top ik maar wat af. Hoe moet dat toch? Maar als uw blik nou eens verwijd mag worden, uw ogen gevuld mag worden met de grootheid, de uitnemende grootheid van zijn kracht. Dan vat de burger van Gods koninkrijk weer moed. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Of niet. En dan zou u ook nog bekeerd kunnen worden. Ook dat. Dat voor alles, gemeente. Zulke kracht. Uitnemend. In omvang en grootte, als ik het zo mag zeggen. Maar op een tweede wijze, daar wil ik nu uw aandacht voor vragen. Zo gans anders ook dan al die andere krachten. Ja, de leeuw heeft kracht gekregen om daardoor prooi te bemachtigen. Instinctmatig achtervolgt hij zijn prooi en dood dat niet bewust van de krachten die in hem schuilen. En een golf heeft al helemaal geen enkele gedachte aan de schade die aangericht wordt en wat het uitwerkt. Maar de kracht van God is een persoonlijke kracht. Persoonlijke kracht, geen blind noodlot. Maar daar zit altijd een hart achter. Het is een persoonlijke kracht. Het is een kracht die opwelt uit de eeuwige liefde. Niet uit de woede van een man. Die wanneer hem iets wordt aangedaan zijn kracht betoont en de ander neervelt. Komt altijd op uit de bron van eeuwige godsliefde. En ten derde, persoonlijk, uit de liefde, is die kracht ook rechtvaardig. Daar is geen zinloos geweld. Altijd rechtvaardig, ook als die kracht de vijanden treft. 185.000 Assyriërs dood. Dan is dat rechtvaardig. Nooit zinloos. Nooit uit pure wraakzucht. Rechtvaardig. En die kracht persoonlijk uit liefde, rechtvaardig, is altijd ook tot eer van God. Hij wordt daarin verheerlijk. Geloof zij God met diep ontzag. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Dat wil het ook uitwerken. Bij zijn schepselen. Geprezen zij de naam van de Almachtige. Niet zoals de macht van mensen die zichzelf verheerlijken. Hun brute kracht ten toon spreiden. Om anderen tot bewondering te brengen. Schepsel van afgoding. Zo niet God, die in zijn lieve deugden daardoor vereerd wil worden. Die kracht is persoonlijk, die is uit de liefde, die is rechtvaardig. Die is tot verheerlijking van God. Die is wonderlijk, onnavolgbaar. Dan valt er een pot door de zee, waardoor een volk ontkomt aan de macht van de vijanden. Daar staat voor de waarneming van de mens de zon stil. Jozua kan doorstrijden. Jozua mag het werk afmaken. Wonderlijk is ook die kracht. Ja, die kracht is in één woord, om niet meer te zeggen, ook zo verborgen en goddelijk. Verborgen. We zien het vaak niet. In de bekering van een mens. Ik heb hier voor me liggen, ik hoop er straks iets van te mogen zeggen, de Dordtse leerregels. Verborgen ook. Verborgen. Altijd goddelijk. Uit God. En keer tot God. Dat is de uitnemende grootheid en in omvang. En in geaardheid van deze kracht van God. Geliefde. En nu letten we op de werkzaamheid daarvan. Want er kan kracht zijn die niet benut wordt. Het paard staat daar. Op stal, de kracht der huizen erin, maar het staat stil. Het werkt niet. Een motor kan ontzettend veel vermogen hebben. Maar als hij uitstaat, werkt deze motor niet. En nu spreken we de werkzaamheid. Een krachtdadige en werkzame kracht. Dan vestigt Paulus ons oog. Om dat niet alleen zo, wat we vanmorgen hebben gedaan, wat te bespreken. Maar ook om te laten zien wat dat voor een kracht is op de gemeente. Die van die kracht niet vreemd is gebleven. En op Christus. In wie die kracht van God op een bijzondere wijze heeft gewerkt. En het eerste, Christus. En dan neemt Paulus ons mee naar de paasdag, de paasmorgen. Als de kerk nog slaapt, ja, ik weet niet of Gods kinderen geslapen hebben. Zo zo treurig. Ze missen de meester. En hem te missen, dat is de dood hoor. Dan kun je toch niet slapen. Of moet het dan toch weer zijn van verdriet in slaap gevallen? Dat kan. Deze heeft gewacht tot het krieken van de dag. Uitziende dat het weer morgen mocht worden. Want die nachten zijn zo lang zonder God. Maar toen dat alles nog zo was, is de Vader gekomen. En die heeft daar zijn kind opgewekt. U moet weten, aan de opstanding gaat de opwekking vooraf. Wat is dat? Je krijgt zicht op die uitnemende, alles overtreffende, zo gans andere grote kracht van God. Wat gebeurt daar? Geen mens heeft het gezien en toch weten we het. Wat gebeurt daar? De eeuwige kracht van God. Die is het, die lieve geest. De geest van de Godmens Jezus Christus. Waar was die? Aan het einde van de Goede Vrijdag. Wat was het goed, hè? Voor God. En voor zijn kerk. Aan het einde van die Goede Vrijdag had de Zoon zijn geest bevolen in de handen van de Vader. Waar anders? De beste handen. En nu gaan diezelfde handen die geest weer teruggeven. En verenigen. Is dat geen onbevattelijk wonder? Een goddelijke kracht om nou die geest weer te verenigen met dat lichaam. En dat is het leven. Zo wekt hij zijn kind op. Geeft die geest terug. Verenigt die weer met dat lichaam. En dat is opgewekt worden. Maar nog een tweede zaak. Hij geeft bij die geest nu ook andere hoedanigheden. Nu ziel en lichaam weer verenigd, mag hij opgewekt opstaan. Maar ook, dat heeft die goddelijke kracht uitgewerkt, met een verheerlijk lichaam. Een verheerlijkt lichaam, ik zeg het, een verheerlijkte menselijke natuur. Deze mens kan nooit meer sterven. Dat heeft hij begeerd. God heeft het hem gegeven. Het onvergankelijke leven. Ja. Kan niet meer sterven. Niet meer onderworpen aan ziekte, aan vermoeidheid, aan de beperkingen van dit leven. Wat een almachtige godsdaad is dat geweest, geliefde. Ziel en lichaam verenigd. En naar de menselijke natuur nogmaals gesproken, verheerlijkt met die uitnemende hoedanigheden van onsterfelijkheid, onverderfelijkheid, onverwelkelijkheid. Opstanding uit de doden door de goddelijke kracht. En zie hier ook hoe rechtvaardig deze kracht is. Hoe die uit de eeuwige liefde opkomt. Rechtvaardig, ja. Want dit kind heeft aan het recht des vaders voldaan. Wat betekent dat? Hij heeft volkomen de straf gedragen. Wel, nu is de dood de bezoldiging van de zonde. Als die straf is doorleden, dan mag de dood niet meer heersen. Dat zou onrechtvaardig zijn. De straf is doorleden, de volle dood is gesmaakt. Dan moet de dood nu wijken. En daarom is de opwekking, die grote godsdaad, zeer rechtvaardig. En ten tweede, dit lieve kind van God heeft al Gods geboden zo volkomen gehouden. En de wet zegt toch, doe dat en gij zult leven. En Christus heeft het gedaan en zal dan ook leven. Leven tot in eeuwigheid. Het is ook zo eerlijk. Zo was het ook overeengekomen in de Raad des Vredes. Hier ziet ge God ook in zijn betrouwbaarheid. De Zoon heeft het geëist. Ik zal voor mijn kerk, uw kerk, de verkoren kerk, zal ik alles geven. Mijn hart, de bloed, mijn leven, mijn ijver, alles. Maar ik eis van u, o Vader, die kerk als mijn bezitting in de einde der aarde. Ik eis de heiden als mijn erfdeel. En ik eis heerlijkheid voor mezelf. Het onvergankelijke leven. Hij heeft het van God begeerd. En God heeft het hem gegeven. De betrouwbaarheid, de onveranderlijkheid, de heerlijkheid, de eer van God. Alles ligt hierin op. Alles schittert hierin uit. De uitnemende grootheid van Gods kracht. In de opstanding van Christus uit de doden. Geliefde. Maar Paulus gaat als in één adem door. Niet alleen daar, die uitnemende grootheid van zijn kracht geschitterd, maar ook in wat daarop heeft mogen volgen. Namelijk de hemelvaart. Want ook dat hoort bij het loon van Christus, zijn middelaarsloon. Zijn verheerlijking, zijn terugkeer. Daar is de 40ste dag na de opstanding. En weer die goddelijke kracht. Nu niet aangewend om zijn kind uit de doodslaap op te wekken. En te versieren met de gaven van het onvergankelijke leven. Maar nu om dat kind terug te nemen in zijn heerlijkheid. Die kracht als een hand die Christus opneemt. En dwars door alle weerstand heen. Ondanks het woede van de Satan die tot het laatste tracht. Om dit kind van God de toegang tot de hemelse heerlijkheid te ontzeggen, te belemmeren, te voorkomen. Ondanks alles wat er tegenop komt, die goddelijke kracht brengt dat kind in die derde hemel. En zet dat kind aan de rechterhand. Bekleed hem met macht en heerlijkheid. Ziet u, geliefde, de uitnemende grootheid van Gods kracht, waarmee hij nu ook dit kind ten hemel opneemt. En ook begiftigd met die kracht. Ik die vorst met zoveel macht bedeeld. Ja, dat kan hij nu zeggen. En daar zit hij dan. Door Gods kracht verhoogd aan de rechterhand des Vaders. Hem wordt macht en kracht verleend. Ook daarvan spreekt Paulus. Wat geeft u hoog op van de heerlijkheid en de uitnemendheid van deze kracht? Kracht verleent en macht verleent over alle dingen. Alles is hem onderworpen. Nu regeert God door zijn Zoon. Welke macht. Waarin de menselijke natuur deelt. Dit is onbevattelijk. Zo wonderlijk. Zo aanbiddelijk. Zo hartinnemend. En voor Gods kerk zo vertroostend. Mijn oudste broeder. Van hetzelfde huis gezien. Waardoor ik door Gods genade ben opgenomen, waarin ik door Gods genade ben opgenomen. Mijn oudste broeder regeert hemel en aarde. Een naam boven alle naam. Zijn macht niet te vergelijken met welke macht van welke overheid op aarde ook. Ook niet met de heerschappij en de macht en de tronen daarboven van de engelen. En alles te boven van de heerschappij is Christus gegeven. Meer dan er ooit hier zal zijn of ook in de toekomst nog zal komen. Zijn macht zal altijd groter en heerlijker zijn. Zo roemt Paulus in de uitnemendheid van de grootheid van de kracht van God. Die niet alleen werkt in Christus, maar waarmee ook bedeeld is. Waarmee hij bijzonder zijn vijanden onderwerpt, onder zijn voeten brengt. En zijn vrienden beschermt en voortleidt. Zijn vijanden onder zijn voeten. Ik die vorst met zoveel macht bedeeld. Al mijn vijanden onder mijn voeten. Zij kunnen mijn Sion niet beschadigen. Ze kunnen wel gebruikt worden om mijn kinderen te beproeven. Maar nooit zal één ziel weggesleept kunnen worden door die vijanden naar de eeuwige verdoemenis. Mijn kracht houdt al de vijanden in toom. En straks zal ik ze voor eeuwig onder mijn voeten vertreden en vertrappen. En dat bloed zal gesprenkeld worden op mijn heerlijke kleding. Wie is het die daar komt uit Bosra? Ja, die de volkeren vertreden heeft. In de wijnpersbak van Gods toorn en gramschap vertreden heeft. Het zal zijn ten volle op de jongste dag. Geliefde, maar bijzonder ook de macht hem verleend om over zijn kerk, zijn duur gekochte kerk, te waken. Om zijn kinderen op te zoeken en te bekeren, met zich te verenigen, hun geest te vernieuwen, hun wil om te buigen, hem te doen volgen en op zijn tijd hen op te nemen, eeuwig in zijn armen te doen sterven, geliefde, om daar het leven voor eeuwig te ontvangen. Ik die wacht met zoveel macht bedeeld. Bijzonder wend ik die aan, zegt hij, over mijn kinderen, over mijn kerk, mijn oogappel. En dan moet u eens kijken, gemeente, oh, het kan niet op hem. Ik moest ook zo denken, u ook. Paulus, wat heeft u veel mogen zien? Wat heeft u veel mogen zien? Ja, bijzonder hoor. Maar God, nou dit lieve kind Paulus, in veel verdrukkingen en benauwdheden geweest. Vele slagen gehad, maar die krijgen ook veel te zien hoor. Welke rijkdommen hij heeft mogen ontwaren in die lieve genade waarmee God zijn kerk bedeelt. Maar kijk nou eens verder. Dan gaat het over de macht van Christus, hè, die hem verleend is. Waar hij maakt, waakt bijzonder over zijn gemeente. En weet u, daar staan nou twee woorden. Hoe die gemeente genoemd wordt. Lichaam. Lichaam. Dat is het eerste. Hij waakt over zijn lichaam. Wat betekent dat? Dit is zo groot, gemeente. Dat betekent verenigd zo met het hoofd. Dat het onscheidbaar is. Hoofd en lichaam zijn niet te scheiden. Is één. Zo is Christus één met zijn kerk. En vloeit zijn kracht in zijn kerk. Zoals de ranken getrokken worden van die liefdes- en krachtsappen uit de wijnstok. Eén, dat geeft die zoete vereniging met Christus aan. Waardoor Paulus mag zeggen, niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus? Onzin. Hoofd zal nooit van het lichaam gescheiden worden. Zulk een dierbare vereniging. Kunt geloven, volk. En nog een tweede. Woord gebruikt Paulus, gebruikt God door de mond van Paulus om zijn gemeente te benoemen. Vervulling. Dat is een bijzonder woord, zeg, het is eerlijk. De gemeente, de vervulling van Christus. Alsof daar gezegd is, zonder mijn gemeente ben ik niet vol. Mis ik wat, maar u kunt toch niks missen, Heer. U bent toch volmaakt in uzelf. En dan ben ik zo nauw verenigd met mijn gemeente. Met mijn kerk die ik van eeuwigheid lief heb. Dat ik zonder die kerk, ik durf het bijna niet te zeggen, niet volmaakt zou zijn. Zoals een koning toch niet kan zijn zonder een koninkrijk. Zo kan ook Christus niet zijn zonder zijn kerk. Nou is die kerk de vervulling van Christus. Ik durf het niet te zeggen. En hoe kan dat dan? Omdat de kerk vol is van Christus, anders zou het nooit kunnen. Wie het vatten kan, die vatten het. En het is niet te vatten, te aanbidden. De kerk is de vervulling van Christus. En het is daarom de vervulling van Christus, omdat ze vervuld is. Met zijn bloed en met zijn genade, met zijn liefde. Met zijn barmhartigheden die vele zijn, die onuitsprekelijk groot zijn. Dat is de kerk. Dat is de kerk. En die deelt in de kracht waarmee God zijn kind heeft opgewekt, ten hemel heeft genomen en die hij aan zijn zoon heeft verleend. Zet u aan mijn rechterhand. Uw heerschappij zij over alles en allen. En in die heerschappij, in die kracht, in die macht mag Gods kind nou delen. En in die kracht grote wonderen doen. met deze kracht begiftigd, kan David instormen op een bende, over een muur springen. In deze kracht, Paulus zegt het, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En dan kan de kerk zingen, wat wij nu ook gaan zingen, 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En wat daar verder volgt in het zevende vers van psalm 118. Welke de uitnemende grootheid zijne kracht is aan ons die geloven. Kracht aan Christus betoond in Christus werkzaam, waarmee Christus is bedeeld geworden, ook aan zijn kerk. Kan het anders zeggen? Want lichaam en hoofd zijn één. En zo zijn ze ook één geworden. Door diezelfde kracht. En nu kijk ik met u, Duitse leerregels, Hoofdstukken 3 en 4, u kent de artikelen 10, 11 en 12. Daar werden vanmorgen zo bij bepaald. En met zekere zoetheid ook mogen lezen. Iets ervan mogen smaken. Hier staat het. Wat Paulus bedoelt, diezelfde kracht ook aan ons. Als onze dorstige vader. We hebben gesproken over dat grote wonder van de waarachtige bekering. En vrienden, we moeten toch bekeerd worden. Door God en tot God. Anders zal het eeuwig verschrikkelijk zijn, want die grote kracht die ons is voorgesteld, zal dan tegen ons zich keren. Onze eeuwen verbrijzelen, vermorzelen, verpletteren. De benedenste delen van de hel drukken. Waar geen bodem zal zijn. We moeten door God tot God bekeerd worden. Dat kan niet. In mij is geen wil en geen kracht. In niets. Dan voor dat volk gaat dit zo spreken. Of niet? Dan zal de Dordtse vaderen gaan handelen van die bekering. Hoe God zijn volk uit de duisternis geroepen heeft met zulke krachtige roeping dat zij niet konden blijven die ze waren. Uit de duisternis als zijn wonderbaar licht. Overgebracht in het rijk van zijn zoon. En dan gaat het verder. Nadere verklaring daarvan. Hoe Gods kracht een zondaar, zo'n uitverkoren vat, aangrijpt. En al zijn sterkten neerwerpt. Zijn vijandschap afbreekt. Die bijzondere kracht. En ik lees het u voor. Hoort wanneer God in dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert. En de ware bekering in hen werkt. Werkt. Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. En hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht. Door de geest, het wordt gepredikt, maar door die geest nu ook krachtiglijk bediend, zodat hun geest verlicht wordt. Gaat zien wat nooit eerder gezien is. Was pas spreken van Kershaw. Een van de tijdgenoten van Philpott. Een aantal keren verhaalt hij op onderscheiden plaatsen een geschiedenis die hem kennelijk zeer heeft aangegrepen van een man die bij de waarheid niet was grootgebracht. Een degelijk lid hoor, nou ja, van de staatskerk. Plichtsgetrouw. En aan de kerk had hij genoeg. Totdat hij een keer overreed werd om zich toch onder een andere waarheid te stellen. En toen gebeurde het. En toen werd die waarheid met kracht ook in zijn ziel uitgewerkt. Hebt hij met kracht. Toen kwam hij thuis verslagen. Zijn vrouw zag het al. Ze dacht, oh, daar moet mijn man nooit meer komen onder die waarheid. Want dan raak ik hem kwijt hoor. Een tweede keer ging hij weer. En toen zat hij weer bij het houtvuur. De pijn over de waarheden die hij gehoord had. En die hem niet onberoerd hadden gelaten. En toen zei hij tot zijn vrouw, pak de Bijbel eens. Pak de Bijbel eens. Nou, die vrouw ging die Bijbel halen. Schoongemaakt. En hij ging lezen. En zegt, vrouw, dat is toch onze Bijbel wel? Ja, zeker man, dat is onze Bijbel. We hebben nooit anders dan deze Bijbel gehad. Is het echt onze Bijbel? Jazeker. En hij leest nog eens. Hij zegt, oh, nou begrijp ik het. Het is wel dezelfde Bijbel. Maar nu heb ik andere ogen gekregen. Ja, andere ogen. Je hebt het gelezen en nooit verstaan. Het deed geen kracht op uw ziel, misschien wel enige beroering. Misschien bent u er wel mee bekeerd geworden. Dat u de waarheid in zijn schoonheid hebt willen aannemen en enige gevoeligheid en misschien nog wat benauwdheid. Maar het heeft nooit zo tot u gesproken. Dat gebeurde waarvan onze Dordtse vaderen mogen verhalen wat in Gods woord staat geboekstaafd. Wat al Gods kinderen zullen bevestigen. Andere ogen. En toen heb ik gelezen wat ik nog nooit gelezen heb. Mijn doodvonnis. Moest ik sterven. God ontmoeten. Verloren. Gelezen. Het werd waarheid. Een verlorene voor God. Onze Dordtse vaders. Een verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht. Opdat zij recht zouden verstaan. Andere ogen. En onderscheiden. Die dingen die des Geestes God zijn. Maar. Hij God dringt ook in het binnenste. Des mensen met de krachtige werking van denzelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurmt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil zort hij nieuwe hoedanigheden uit. En maakt dat die wil die dood was levend wordt. Die boos was goed wordt. Die niet wilde nu met de dat wil. Die wederspannig was gehoorzaam wordt. En zo verder. Die kracht grijpt de mens aan. Verlicht zijn verstand. Buigt zijn wil. Vernieuwt die wil. Dan gaat hij willen wat God wil. Ontzaglijk wonder. Artikel 12 lees je het straks rustig door. En dan zegt Dordt. Samenvattend. Die kracht. In ons, zonder ons, gewerkt. Mag dan ook. Zo krachtig, zo zoet. Zo wonderlijk. Zo onbegrijpelijk. Mag wel met recht. Geacht worden naar kracht niet geringer te zijn. Hoort u dat? De bekering van een mens. De opstanding uit de doden. Van een ziel die ligt in de doodslapende armen van Satan. Is naar kracht niet minder dan de schepping van hemel en aarde en de opwekking van Christus uit de doden. Dus dat is nu nodig. En dat heeft God nu willen doen. De kracht waarmee hij hemel en aarde geschapen heeft. De kracht waarmee hij zijn lieve kind uit de doodslaap heeft opgewekt. Geen andere kracht dan die hij betoont aan zijn uitverkoren vader. Om hem uit de doodslaap op te wekken, mijn geliefde. Dan wordt het voor de kerk wel eens te veel. Maar ze beseft ook, het kan niet anders. Zulke kracht heeft mij aangegrepen. Andere ogen. De eeuwigheid door mijn ziel gegaan. En met God eens gemaakt. En geleerd wat het is om een verdoemelijk zondaar te zijn. Om alles, alles te zien als door de dood en de zonde verontreinigd en gestempeld voor God onbestaanbaar. Mijn hele leven, toen had ik geen zonde meer, maar toen was ik zonde. Zo vuil, zo verachtelijk, zo walgelijk. Vertreden in mijn eigen bloed, liggend op het veld, in mij geen kracht om ooit terug te keren tot God. Om mezelf in een verzoende betrekking tot God te stellen. Te vuil, te vuil, te machteloos, te onbekwaam. Wat blijft er over? Een vuur brandt voor de hel. Aan het einde gekomen met alle werk heiligheid, die mij alleen maar verder bracht van God. Mijn werken brachten mij geen baat. En zo aan het einde gekomen, het met God eens geworden. De onverbiddelijke dood naar recht. Wat is dat als een mens verwaardigd wordt? Verwaardigd wordt, daar is de benauwdheid geweken. om dat lieve recht van God toe te vallen. En zult u dan vanmorgen uw vijandschap laten varen? Zal Gods kind bij anderen voortgang ooit iets in God zien wat waarheid is, wat strijdig is met de liefde? Ook dat vonnis des doods niet. Want God zou geen God zijn als hij de zondaar niet zou verdoemen. En dat recht krijgt de zondaar lief. Dan mag ik het zeggen. Hij verenigt zich daarmee. En hij kust een toornend God. En hij roept het uit het diepst van zijn hart. Als de Heer het door gaat trekken. En hij teruggeleid wordt naar wat gebeurd is. Ik dank u. Ik dank u dat gij toornig op mij zijt geweest. Maar uw toorn is afgewend. En gij vertroost mij. Dat zijn woorden uit het hart van Sion. En gij vertroost mij. Want wat een mens niet kan, dat doet God. En hij brengt. Waar hij niet kan komen, brengt hij bij de zondaar. Ik heb van meet af aan mogen geloven. Dat wij ook als gemeente, onthoud u dat maar, nooit iets moeten doen. Om God het te vergemakkelijken. Alsof wij de middelen bij de zondaar moeten brengen. Ik weet dat God of het middel bij de zondaar, of de zondaar bij het middel brengt. Maar ze komen altijd samen. En hij brengt ook de grote middelaar, dat odigstijdsgericht, in het hart van die zondaar, die met alles verloren gaat, maar als een verlorene door Christus wordt opgevangen, opgenomen, en als een hart gelegd om zijn dierbaar hartebloed te drinken, om in de fonteinen van eeuwige liefde, dat zijn zijn bloedwonden, te verzinken. Om zo in de liefde van God alles te verliezen. Wat voorheen nog scheiding maakte tussen God en zijn ziel. Om zich daar kwijt te raken in de eeuwige liefdesgemeenschap van God in Christus. Eeuwige liefdesgemeenschap. Wordt dan ontsloten als de ziel gereinigd wordt van al zijn zonden in het bloed van Christus. Dat doet de almachtige, de zondaar aangrijpende kracht van God. De uitnemende grootheid van zijn sterkte. En daar kan alleen de kerk in roemen. In mij is geen kracht. Jozef had zucht het, want ook na ontvangen genade wordt dat juist meer en meer ingeleefd. In ons is geen kracht. En wij weten niet wat wij doen zullen tegen deze grote menigte van vijanden. Maar onze ogen zijn op u. En uw kracht zij onze kracht. Geliefde, zo grijp nu, daar staat aan ons, hè. De kracht van God een zondaar aan. Breek hem af. Dat is het. Ik lag en sliep gerust in de zonde. In het vuil. Met mijn godsdienst als franje. En God heeft me wakker gemaakt. Ik kan het niet anders zeggen. En ik hoop het ook nooit anders te zeggen. God heeft me wakker gemaakt. Andere ogen gegeven. De wil omgebogen, het hart vernieuwd, verbroken, verbrijzeld. En door dat verbrijzelde hart, de afgebroken muren van die vijandige stad, mensziel, is Christus binnengekomen. Hij heeft zitting genomen en de geest vervuld. Nu woont Christus in mij. En hetgeen ik door het geloof nog mag leven. Wat ik nog mag leven is door het geloof des Zoons Gods. Die mij heeft lief gehad. Vervuld met God in Christus. Die woning neemt in de zondaar. Ben ik nu de vervulling van Gods Zoon. Hoe rijk ik wel ben. Dat kan ik hier niet bezien. Paulus bidt erom dat je moogt zien meer en meer wat je in Christus hebt ontvangen. Wat God gedaan heeft aan uw geest. Maar de volle doorleving daarvan zal straks zijn. Hier heeft een goddelijke kracht de ziel aangevat. Hier wordt hij door diezelfde kracht ook voortgeleid. Ik weet het niet. Ik weet het nooit. Maar zijn kracht nog nooit een van zijn kinderen beschaamd gemaakt. En altijd gegeven boven, binnen en smijken. In de heiligmaking. Ik weet niet vooruit en achteruit te komen. Maar hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de kracht van die geen kracht heeft. En die de Heere verwachten zullen de krachten vermenigvuldigen. Dat is zeker. Maar dat is de grote les, geliefde. Paulus wijst ons vanmorgen op de uitnemende grootheid van Gods kracht. Maar hij wijst er ook op een ander punt kunt je het vinden, hoe die kracht nou wordt ontvangen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat is mijn leven geworden. Moet maar ontledigd worden. Aan eigen krachten te sterven wordt op Jezus school geleerd. Eigen krachten te verachten. Daar alleen op de hogeschool van Gods genade. Omdat de kracht Gods in ons zal overvloeien. Niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Zo roemt dan Paulus. Kracht van God. Waarin hij verheerlijkt wordt. Die opkomt uit die bron wel van eeuwige liefde. Die de zonde aangrijpt en voortleidt. Van kracht. En ik hoor het daar de dichter zingen. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen. Hoe? Door u alleen. Die kracht. Om dat te mogen zien. Die meer en meer te mogen gevoelen. Daarom heilig verlegen te zijn, o volk. Dat is waartoe u vanmorgen geroepen werd. En onbekeerde medereizigers, moet ik het nog één keer zeggen. Ik had vanmorgen geen woorden om die kracht te beschrijven. Maar u zult het gevoelen als u onbekeerd sterft. Wat dat is, om eeuwig onder de toren van God te moeten branden. Wat een kracht God heeft. Ook in de verdoemenis van zijn vijanden. Wat het is om eeuwig, eeuwig vertreden te wachten. Mag ik u dan vragen, heeft u zichzelf daar toch niet voor over? En daar is nog kracht. Om opgewekt te worden. En schreeuw dan maar een onbekende God achterna. Bij u is kracht, bij u alleen. Ik weet het niet. En ik kan het niet. Maar zoudt ge dan deze arme, verdoemelijke zondaar nog willen helpen? Geen recht of aanspraak. Maar ge zoudt het toch nog kunnen doen. Om hem, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. In wie gij zo uitnemend uw kracht hebt betoond in de opwekking van het lieve kind. Op de vroege paasmorgen. Mag het dan voor mij morgen? Nee, niet morgen. Dat woord kent de Bijbel niet. Als het gaat om bekering, maar vandaag Pasen worden. Mag het met kracht in mijn ziel warm worden. Waardoor Paulus ons oproept. Ontwaak gij die slaapt. En sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. En volk des Heren, mag het nog wezen in ons midden. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hoe is dat Paulus? Ach, zegt hij, dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Om in die kracht voor te gaan. En in die kracht eenmaal te sterven. Te vallen. In de armen van mijn lieve borg en zaligmaker. Om uit zijn kracht bediend. Daar eeuwig met hem te mogen oordelen en heersen. En door die kracht bediend, eeuwig mijn God groot te maken. Omdat gij het hebt gedaan. Door u alleen. Om het eeuwig welwagen. Geloofd zij God. Met diepst ontzag. Amen. Laten we eindigen. En daar valt niet te eindigen voor de kerk. Uw almachtige kracht, voorgestelde Heere, dat er nou mogen zijn, kan het zijn ons allen, daarmee omgord, aangegord te mogen worden, kan het zijn ons allen, daar brengen een heilige verlegenheid, daar ligt het, breek ook mij af, verlos me van mijn valse godsdienst, van mijn redeneren, waarmee ik me op de benen hou. om alles te bespreken. Om zo uiteindelijk voor u alleen mijn armoede te openbaren. En mijn ziel voor eeuwig te bedriegen. Een almachtige kracht moet ons aangrijpen. En als dat gebeurt, Heere, dan zeggen ze toch allemaal met deze of vergelijkbare woorden, met Paulus, een nieuw schepsel. Alle dingen nieuw. Mijn ogen nieuw. Mijn hart nieuw. Mijn voeten. Wandelde op de brede weg, zie nu. Wonden van genade wandelend. Struikelend, ja. Maar toch, voortgaande op de smalle weg. Alles nieuw. Straks alles volkomen nieuw. Heere, pas het toe. Met minder dan dit wonder kan het niet. Maar door dit wonder kan het nog. Heere, leer het ons. Om Jezus wil. Amen. ...89 vers 8 tot slot gelieden. Gij toch, gij zijt een roem de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 8e vers van Psalm 89. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.